Er zijn inderdaad een aantal vragen. Er wordt in de eerste vraag die ik voor me heb gevraagd een paar opmerkingen te maken over Jesaja 59 vers 17 en 1 Thessalonicenzen 5 vers 8. Jesaja 59 vers 17 geeft aan, ik zal bij vers 15 beginnen, maar 15b. Maar de Heere zag het en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. Hij zag dat er niemand was en hij ontzette zich omdat niemand tussen beiden trad. Toen bracht zijn arm hem hulp en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Nu komt de tekst. Hij bekleedde zich met gerechtigheid als met een pantser. Dat is dus dezelfde term uit dan in Efeziërs 6. En de helm des heils was op zijn hoofd. Hij bekleedde zich met wraak als met een gewaad en hij hulde zich in ijver als in een mantel. Dus daar komt de term voor, de Heere bekleedde zich met gerechtigheid als met een pantser. Nou, daar is de bedoeling precies hetzelfde als in Efeziërs hoofdstuk 6. Je kunt de Heere nooit betichten van iets van ongerechtigheid. Je kunt hem nooit zeggen dat hij dingen niet goed doet. Dat kan van ons wel, dat kan van hem niet gezegd worden. En ik vind ook dat je dat moet onderstrepen, moet blijven onderstrepen, dat de Heere nooit te betichten valt van iets waarvan je zegt, dit klopt niet. En dan de uitdrukking in 1 Thessalonicenzen 5 vers 8. Dat is die andere uitdrukking van Paulus. Dan gaat het ook over dezelfde dingen bijna. 1 Thessalonicenzen 5 vers 8. Laten wij die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid. Ook daar gaat het om een oproep. En weer is het dezelfde schrijver die zegt, moest luisteren, jullie lopen risico dat je in slaap valt. Dat je doet wat de duisternis eigenlijk altijd doet. Laten we dan ook niet slapen, gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen 's nachts en die zich bedrinken zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die de dag toebehoren nuchter zijn toegerust. Daar wordt ook weer iets van de wapenrusting aangereikt. Ik geloof in dezelfde trant. Maar in Efeziërs hoofdstuk 6 gaat het meer om de strijd in de hemelse gewesten. Terwijl het hier in 1 Thessalonicenzen 5 meer gaat om dat in slaap vallen. Dat is ook de strijd in de hemelse gewesten. Alleen het wordt in Efeziërs hoofdstuk 6 explicieter. Dus meer directer genoemd en benoemd. De opmerking uit Jesaja 59 staat waarschijnlijk voor de opmerkingen ook in Efeziërs hoofdstuk 6. Dus de teksten hebben op zich met ons onderwerp alles te maken. Ik geloof ook niet dat ze iets anders bedoelen dan wat we vanavond probeerden te zeggen. Even kijken hoor. Kunt u iets meer zeggen over het wat vreemde tussenzinnetje in vers 13 van Efeziërs hoofdstuk 6, uw taak geheel vervuld hebbende. Ik zal het eerst lezen, Efeziërs hoofdstuk 6, nog een keer, vers 13. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag, en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Kunt u iets zeggen over dat tussenzinnetje, uw taak geheel vervuld hebbende. Nu, Paulus wil zo graag zijn taak vervullen. Dat is zijn insteek. Hij wil dus ook graag dat men voor hem bidt, dat mij bij het openen van mijn mond, zo schrijft hij, het woord geschonken wordt om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, en dan komt het wat ik bedoel, zoals ik behoor te spreken. Hij ziet het als een taak, als een opdracht van de Heere om deze dingen te doen, om deze dingen te zeggen. Maar hij ervaart de aanval. Hij ervaart de strijd. En iedereen die iets doet voor de Heer Jezus, zal die strijd, zal die aanval ervaren. En dat kan natuurlijk heel erg negatief klinken. Dat kan iets over, ja, van, is het allemaal zo somber, is het allemaal zo moeilijk? Zitten we niet meer in een sfeer van zegen, is er geen blijdschap meer? Nu, er is heel veel blijdschap. Maar de blijdschap is altijd gekoppeld aan dat wat de Heer Jezus heeft gedaan. En ik ben een beetje somber als het gaat om de situatie, de praktische situatie die wij vandaag meemaken. Ik ben niet somber als het gaat om de toekomst bij en met de Heer Jezus. Dat heeft Hij gedaan. Voor 100% heeft Hij dat gedaan. En wij mogen rusten in dat volbrachte werk, we mogen daarin blij zijn. Maar we mogen op aarde dat de degen het verlangen hebben om onze taak geheel te vervullen. Want daarin zal duidelijk worden hoe de Heer Jezus is, wie de Heer Jezus is en wat de Heer Jezus van ons heeft gevraagd. Wat de specifieke dingen zijn die wij mogen doen. En de specifieke dingen zijn verschillend. De een zal het met de handen en de ander zal het met zijn mond mogen doen. Of met een computer, of met een penseel, of met een zangstem, of met een muziekinstrument. Of nou ja, wat het dan maar is, bestuurlijk of hoe dan ook. Dat is heel, heel veel verschil. Maar we mogen onze taak geheel vervullen. We mogen het verlangen hebben om zolang we hier op aarde zijn overeind te blijven, zodat we voor hem bruikbaar zijn. En dat is de insteek die Paulus hier bedoelt. De taak geheel vervuld hebben. Dus hij wil zo graag dat ook aan het eind van zijn bediening er nog steeds een Paulus staat in de volle zegen van de Heere, in de bruikbaarheid van zijn meester, echt inzetbaar voor alles wat de Heer Jezus heeft willen doen. U zei toch, we worden niet opgeroepen om aan te vallen, maar om te verdedigen. Dat heb ik gezegd. Als Jezus zegt, maak alle volken tot mijn discipelen, dan is dat toch een vorm van aanvallen. Hoe zit dit? Nou, dat is niet zo. Aanvallen is een beetje is wat anders, denk ik. Het gaat bij aanvallen om de tegenstander aan te vallen. En nu weet ik wel, als iemand benaderd wordt in het evangelie, dan val je iemand aan die misschien terug gaat slaan. Want niemand zal zijn eigen prooi onmiddellijk loslaten. Dus de Satan, de tegenstander, zal ook hem of haar die in zijn macht is niet zo gauw loslaten. Hij zal proberen vast te houden wat hij heeft. Daar doet hij zijn best voor. Maar als het gaat om maakt alle volken tot mijn discipelen, dan is dat getuigen. En getuigen is wat anders dan aanvallen. Getuigen is van de Heer Jezus vertellen. Ook zeggen wat er in je eigen leven is gebeurd. En ook zeggen dat je door je te bekering de Heer Jezus kunt dienen en dat je hem mag volgen. Dat is geen aanval. Dat is wel een getuigenis. En de Heer zelf zal dat wat jij uitzet, wat je strooit, in het hart brengen van zo iemand. Dat kun je niet eens zelf. Dat zal de Heilige Geest moeten doen. Maar wij moeten wel het verlangen hebben om van hem te vertellen, van hem te getuigen. Nog een keer, geen aanval, maar wel een getuigenis. Dus dat is dus niet helemaal hetzelfde. Is Efeze 6 vers 18 niet in tegenspraak met 1 Korinthe 2 vers 12 en 13. Als je ziet hoe aards ook christenen gericht zijn, zegt dit ook iets van de macht van de machten in de lucht binnen het christendom. Efeze 6 vers 18 zegt, bid met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest daartoe wakende. De vraagsteller, of stelster, die gaat naar 1 Korinthe 2 vers 12 en 13, en daar staat 12 en 13, ik bedoel dit dat er ieder uwer zijn leus heeft. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefos, ik ben van Christus, is Christus gedeeld. Is Paulus dan voor u gekruisigd of zijt gij in de naam van Paulus gedoopt? Er wordt dus eigenlijk dit gezegd. Binnen het getuigenis van de Heer Jezus, in dit geval de gemeente te Korinthe, was zoveel aanval dat de een riep ik ben van Paulus, de ander riep ik ben van Paulus, van Apollos en de derde riep ik ben van Kefas en de vierde riep ik ben van Christus. Een enorme verscheurdheid, verdeeldheid. Nu, dat is vandaag een feit. En dat zijn de aanvallen. Ik denk niet dat de duivel het idee heeft van, nou, er is een christendom of een christenheid en daar blijf ik maar buiten. Of hij zou een aparte tactiek hebben. Nou, hij heeft, ik weet niet hoeveel ervaring in het bestoken van u en van mij. En hij zal dat binnen de gemeente waarschijnlijk met wat andere termen doen dan buiten de gemeente. Er is een verschil tussen brullende leeuw en engel van het licht. Maar op de een of andere manier weet hij onrust te brengen, onvrede te brengen, broeders tegen elkaar op te zetten, zusters tegen elkaar op te zetten. Kortom, er is niets meer zichtbaar van het duizendjarig vrederijk, wat eigenlijk zichtbaar zou moeten zijn. Niet dat dat er nu al is, maar dat zouden we moeten uitstralen. Het kenmerk daarvan is vrede, het kenmerk daarvan is zegen, het kenmerk daarvan is koe en berin samen Bokje en panter samen. Kortom, dingen die niet samen horen, die kunnen toch samen door één deur. Kunnen samen in één vertrek, in één ruimte. Maar die dingen, die probeert hij binnen de gemeente te verstoren. En dat is hem gelukt. Direct in het begin van de gemeente is het al helemaal stuk gegaan. Korinthe is daar een sprekend voorbeeld van. En Paulus moet heel veel dingen rechtzetten in zijn brief aan de Korintiërs. Maar ook in Efeze is het niet goed gegaan. Dat halen we niet uit de brief aan de Efeziërs in het stukje van vanavond. Maar dat halen we uit Efeze, uit het boek Openbaring. Waar bleek dat de eerste liefde was verlaten. Ook daar is er van alles niet goed gegaan. De Satan ziet altijd kans om een wicht te drijven. En nu kan ik natuurlijk over de liefde van God praten en niet meer over de aanvallen praten. Maar vanavond moest ik over de wapenrusting van God spreken. En ja, dat is dan zo. Misschien heb u een beetje een negatief gevoel gekregen. Dat zou ik me kunnen indenken. Maar aan de andere kant, het is zo nodig om te zien dat de aanvallen heel subtiel zijn. Dat dat ook langs de weg van onze kinderen gaat komen. Dat dat langs de weg van lectuur binnenkomt, langs de weg van heropvoeding op je werk, weet je wel, herscholing. Allerlei dingen die je moet leren, die je opnieuw moet gaan bekijken. De manier waarop is heel divers, maar het zijn de aanvallen. En wat ik probeerde duidelijk te maken is dat je echt je met de liefde van God en met de waarheid van God mag omgorden, zodat je overeind blijft. U noemde de geestesgaven, maar in Handelingen lezen we toch: ik zal mijn geest uitstorten en ze zullen profiteren. Geldt dat niet meer voor vandaag? Nou, dat natuurlijk geldt dat voor vandaag. Ik ben er heel erg dankbaar voor dat de Heere God aan de gemeente, het lichaam van Christus, gaven heeft gegeven. Nog preciezer, jij en ik, als we geloven, zijn een geschenk. Zijn een gave aan het lichaam van Christus. En jij bent in het lichaam van Christus geplaatst waar jij kunt functioneren en ik ben dat ook waar ik kan functioneren. En van harte hoop ik dat we daar ook echt functioneren. En dat zijn geschenken van God. Dat betekent dat ik niet kan zeggen ik heb jou niet nodig en jij kunt niet zeggen ik heb jou niet nodig. We hebben elkaar nodig. Hand kan niet zeggen tot de voet, ik kan het zonder jou. Oor kan niet zeggen tot oog, ik kan zonder jou. Dat kan niet. Dat is de samenhang, dat is die enorme eenheid die er is. Die geestesgaven die zijn er. En die zijn er nog. Elk lid van de gemeente van Christus heeft een eigen plek en heeft een eigen bediening. En we moeten inderdaad functioneel zijn, functioneren. En de Heer heeft ons op een bepaalde plaats neergezet om juist daar echt bruikbaar te zijn. Nou, en ik hoop dat u vertelt van de Heer Jezus, dat is algemeen. Ik hoop dat u uw pond beheert zoals God het bedoelt, dat is ook algemeen. Maar ik hoop ook dat het specifieke van u tot uiting komt. En dat betekent dat u op uw plekje functioneert. Ik hoef niet na te apen wat anderen hebben. Ik hoef er ook niet, laat ik maar zeggen, een soort minderwaardigheidsgevoel over hebben, dat anderen meer zouden hebben. Want het is helemaal niet zeker of dat wel meer is. Dingen die wij heel belangrijk vinden, zegt de Bijbel in de eerste Korinthebrief, die zijn helemaal niet zo belangrijk. Maar dingen die we niet zien, die zijn juist veel belangrijker. Dat is het totaal van de eerste Korinthebrief. En je weet het uit je eigen lichaam. Er zijn onderdelen uit je eigen lichaam die je absoluut niet missen kunt. Bijvoorbeeld, als je problemen hebt met een alvleesklier, dan is dat waarschijnlijk het begin van het einde. Ik zal me maar voorzichtig uitdrukken. Daar kun je niet zonder. Dat gaat niet. Maar dat merk je niet. Zo'n alvleesklier, daar zie je niets van. Dat springt niet, laat maar zeggen, ineens naar voren. Maar het is wel heel erg essentieel. Wij vinden stembanden, verbale kwaliteiten, het belangrijkste. Nou, de Bijbel zegt ook, u bent zonder. Ik wil dit ervan zeggen, dat is ook het gebruik van de taal in de schrift, dat wat wij belangrijk vinden, nou, dat is misschien helemaal niet zo belangrijk. Maar dat wat we niet zien, dat is misschien wel veel belangrijker. En iedereen heeft een van God gegeven plaats gekregen om daar te functioneren, om daar echt te tonen wie de Heer Jezus is. Nou, dat noem ik geestesgaven. En die geestesgaven die zijn heel divers. En die worden gelukkig iedere keer opnieuw versterkt. Waardoor? Omdat er weer mensen tot geloof komen. En omdat mensen die al lang tot geloof gekomen zijn ineens wakker worden en misschien wel zeggen, Heere, wat zou ik dan nog kunnen doen? Want misschien is dat een hele tijd een beetje sluimerend geweest, een beetje onderdrukt geweest, is dat nooit zo naar buiten gekomen. Maar misschien is nu de tijd gekomen dat je zegt, ja, maar de Heere wil ons, wil mij gebruiken. Hij wil je ook gebruiken. Niemand kan hier zeggen, nou ja, ik zou niet weten wat ik doen kan. En de vraag van welke gaven zou ik dan hebben, is niet helemaal op zijn plek. Niet helemaal. De vraag is veel eer deze. Zie ik dat ik een gave ben? Een geschenk van God ben? Jij bent gegeven aan de gemeente als een geschenk. En natuurlijk kan ik niet uitmaken wat je wel en wat je niet kan doen. Dat zal de Heere jezelf willen helder maken. En ik geloof daarin. En de Heere wil dat ook vanavond doen. Ik hoop van harte dat u wakker blijft. En dat u werkelijk onderkent in welke tijd we leven. En dat we op hetzelfde moment zeggen, Heer Jezus, u bent zo geweldig. Zo gigantisch groot, zo mooi, zo fantastisch. En we zijn zo gezegend en zo bemoedigd. En het zwakke van ons wilt u in uw genade gebruiken, zodat er nog wonderen gebeuren. Misschien was ik te algemeen, te generaliseren. Dan heb ik u misschien allemaal vergeleken met mensen die alleen maar naar Suske en Wiske dachten of zo. Dat dacht ik later toen ik even op die stoel zat. Misschien heb ik wel pijn gedaan of zo. Dat bedoel ik natuurlijk niet. Ik wil zo graag duidelijk maken dat we gevaren lopen. Dat we in onze tijd, ook met onze kinderen, gevaren lopen. Natuurlijk zijn er ouders die elke dag met hun kinderen uit de schrift lezen, uit de Bijbel lezen en bidden enzovoort enzovoort. En de Heer wil dat zegenen, zal dat zegenen. Geloof ik stellig. Maar ik bedoel dus niet u op dat moment, maar een ander moment misschien wel precies u. Dat is altijd in een toespraak. In de veelheid van de woorden ontbreekt de overtreding niet. En dat is misschien ook alweer gebleken. Maar in elk geval probeerde ik helder te krijgen dat wij in een hele moeilijke tijd leven. Waarin we die wapenrusting van God heel erg nodig hebben. Altijd wel, maar wij leven zeker in deze tijd in de spanning van de eindtijd. En dat merken we. De Heere zegene u allemaal. Amen.